Zo, dat is heel lang geleden dat ik hier geweest ben, maar het was heel fijn om weer eens in uw midden te kunnen zijn. We willen deze dienst voortzetten met een gebed en daarna zal ik het woord doorgeven. Laten we bidden. Ja, dank u wel, heren, dat we zo ook weer samen kunnen komen als broeders en zusters om u te eren, om u de lof te brengen en ook om samen te groeien naar het beeld van uw Zoon. Ik vraag je, Heer, om uw zegen voor deze ochtend, dat we elkaar tot bemoediging mogen zijn. We willen in het bijzonder denken aan Els en ook aan Jan, met het verlies en ook, ja, met al het verdriet. We willen hen toch ook een stuk troost geven, Heer, en ja, dat we ook om hen heen mogen staan. Heer, wil ze ook deze dienst tot opbouw laten zijn van ons geloof. Laat mijn woorden maar vergeten worden, Heer, maar laat uw woord zinken in onze harten. Wil ik zo uw woorden in mijn mond leggen, Heer, en me zo ook een zegen laten zijn voor deze gemeente. Amen. Zoals ik al zei, heel fijn om na al zo'n lange tijd weer eens in uw midden te mogen en kunnen zijn. Vrouwen en kinderen hadden we hadden het doel om met de hele gezin te komen en daarna naar het strand te gaan. Maar vannacht heeft mijn jongste dochter veel gehuild. We denken dat er een nieuw tandje doorkomt. En dat zorgde ervoor dat mijn vrouw heel weinig geslapen had vannacht. Dus ik heb vanmorgen gezegd van nou ja, dan ga ik maar alleen. We zullen een andere keer naar het strand moeten gaan. Maar het is ook toch heel jammer. Ik had heel graag iedereen mijn hele gezin weer eens laten zien. Ik denk niemand hier ooit Kate heeft gezien, want die is nog maar anderhalf jaar. Ik ben sinds die tijd hier niet meer geweest. Maar het gaat nog wel gebeuren voor volgend jaar. Oké, ik wil graag het woord doorgeven uit Johannes 10 van 1 tot 18. Ik heb natuurlijk mijn afstandsbediening. Ja, ik lees voor. Voorwaar, ik zeg u. Daar begint dit gedeelte mee. En het is als het ware Jezus die zegt van let heel goed op naar wat ik nu ga zeggen. Daar begint hij zijn verhaal mee, zijn gelijkenis. Wie niet door de deur de schaapskooi binnenkomt, maar op een andere plaats inklimt, die is een dief en een rover. Maar wie door de deur binnenkomt, is de herder der schapen. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen naar zijn stem. En hij roept zijn eigen schapen bij name en voert ze naar buiten. Wanneer hij zijn eigen schapen alle naar buiten gebracht heeft, gaat hij voor ze uit en de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij voorzeker niet volgen. Doch ze zullen van hem weglopen, omdat zij de stem der vreemde niet kennen. In dit beeld sprak Jezus tot hen, maar zij begrepen niet wat het was dat hij tot hen sprak. Om dit gedeelte even goed in ook het hele evangelie te plaatsen, is het goed om te kijken naar wat er in hoofdstuk 9 staat. In hoofdstuk 9 lezen we het verhaal over een blindgeboren man. Jezus komt hem tegen, Jezus spuugt op de grond, maakt slijk, smeert het op de ogen van de man en zegt dan tegen de man dat hij naar Siloam moet gaan, het badwater Siloam, om daar zich te wassen. Deze man doet dat, hij was zich daar en hij wordt ziende. De verbijstering van de mensen die hem hebben gekend is enorm. Deze man die ze altijd hebben gekend als een blinde, kan plotseling zien. Ze brengen hem dan naar de Farizeeërs. De Farizeeërs zijn vooral geïnteresseerd in deze zaak, omdat het wonder plaatsvond op een Sabbat. En daar is eigenlijk de hele focus op. Hoe kan dat, dat hij een wonder gedaan is op Sabbat. Ze hebben twijfels of dit verhaal wel klopt, dus ze laten de ouders komen. De ouders zijn de ouders verklaren, dit is inderdaad onze zoon. Hij is inderdaad blind geboren. En als ze hem vragen van, hoe kan het dan dat hij nu ziet? Dan zeggen de ouders van wel, we weten het niet. En ze zijn bang voor de fariseers, want fariseers sloten mensen uit van de synagoge als zij hoorden dat ze Jezus volgden. En ze zeggen van, vraag hem zelf, hij heeft de leeftijd. En dan vragen ze het opnieuw aan deze blinde man. Deze blinde man heeft al een keer alles verteld en hij moet opnieuw alles vertellen. En dan zegt deze blinde man over Jezus in Johannes 9 van 32 tot 34. Van eeuwigheid is het niet gehoord dat iemand de ogen van een blindgeborene geopend heeft. Als deze niet van God was gekomen, had hij niets kunnen doen. Zij antwoorden, dat zijn de fariseeën, en zeiden tot hem, gij zijt geheel in zonden geboren, en gij wilt ons leren, en ze wierpen hem uit. Nou, waarom is dit zo'n mooi contrast? Omdat het iets laat zien van het leiderschap van deze fariseeërs. Dit is, en in het verlengstuk daarvan, eigenlijk het leiderschap van hoe mensen leiden. En in het volgende hoofdstuk krijgen we dan een beeld van hoe God, hoe Jezus ons wil leiden. En dan zien we dat enorme contrast. Hier bij de fariseeërs zien we eigenlijk alleen maar interesse in het houden van de regels van hun tradities. Vaak ook veel eigenbelang. Zij waren toch de voorbeelden van hoe het allemaal moest. En dat is het soort leiderschap dat we hier zien bij de fariseeërs. En dan krijgen we dus dat volgende hoofdstuk, waarin Jezus aan de hand van deze verhalen over herders en schapen laat zien wat voor leider hij is, wat voor leider hij wil zijn voor u en voor mij. Jezus gebruikt hier voor het beeld van een herder met zijn schapen. Wat Jezus in de eerste 4 versen omschrijft, is eigenlijk het ochtendritueel bij zo'n schaapskooi. Een schaapskooi was, zoals je op de PowerPoint kunt zien, gewoon een ommuurde ruimte waarin verschillende kuddes bij elkaar werden gebracht. Die werden allemaal naar binnen gedouwd, ze hoefden niet veel ruimte te hebben. En dan was er eentje die zeg maar in de opening bleef, een van de herders bleef dan zeg maar in de opening om de hele kudde te bewaken. En de andere konden dan, naar huis om te gaan slapen. En dan in de ochtend riepen de herders hun schapen. Dus herders kenden hun schapen. Ze noemden ook hun schapen, ze gaven hun schapen vaak een naam. En de schapen kenden ook hun herder. En dus het was eenvoudig om de kuddes te scheiden. De herder riep simpelweg zijn schapen. Ik heb zelf wel eens bij een kudde schapen staan kijken. Ik vrees dat ik geen goede herder zou zijn, want ik zou onmogelijk ze uit elkaar kunnen. Maar Jezus is zo'n herder uit die tijd. Hij kent u en mij. Hij kent ons bij name. En hij wil dat we hem ook kennen. Dat wij zijn stem leren herkennen. Hij wil een herder zijn die voor ons gaat zorgen. Hij wil ons kennen. Hij wil een relatie met ons hebben. En dat is een soort leiderschap die de Heer Jezus wil zijn. En dat staat opnieuw in scherp contrast eigenlijk met het leiderschap wat we hier kennen. Ik heb veel verschillende banen gehad. En vaak zag je toch dat een leider een beetje een afstandje wil hebben ten aanzien van het personeel. Want hij zal soms het personeel moeten bestraffen, discipline moeten geven of moeten zeggen, corrigeren. Maar Jezus wil het soort leider zijn die een echte, liefdevolle relatie heeft. Meer het soort relatie van een vader tot een kind dan van een baas tot een werknemer. Toen ik in het secundair zat, had ik een leerkracht, hij was trouwens ook de adjunct-directeur van die school. En hij gaf mij voor het tweede jaar Engels. En plotseling bedacht hij eens van, hey, het zou wel leuk zijn als ik eigenlijk de namen kon van de leerlingen. En dus pakte hij de leerlingenlijst en ging al die leerlingen na. En hij wist van sommige leerlingen wel de naam, van sommige niet. En hij kwam bij mij en hij keek me echt aan alsof hij me nog nooit gezien had. Ik zat 2 jaar bij die man in de les. Het kwam waarschijnlijk omdat ik een hele stille leerling was, omdat ik er een enorme hekel aan had als ik een beurt kreeg. Als ik dan het antwoord niet wist, dan voelde ik me voor gek staan. Dus ik schuilde altijd achter andere mensen. Dat had ik blijkbaar zo goed gedaan, dat hij na 2 jaar totale verrassing voor hem was dat ik er ook in de klas had. Maar het was niet zo'n leuk gevoel om dan erachter te komen dat hij na 2 jaar gewoon stom verbaasd naar me zat te kijken dat ik in die klas zat. Dat is niet hoe Jezus met ons omgaat. Hij kent u door en door. Ondanks dat wil hij een relatie met u hebben. Wil hij een leider zijn en wil hij vol liefde eigenlijk ons leiden door het leven. Dus het eerste punt wat ik wil maken gaat vooral over die relatie. En dat kun je op deze ook heel duidelijk zien. Ik heb alles rood gemaakt waar het echt heel duidelijk gaat om de relatie. In Psalm 139, van 1 tot 6, zien we hetzelfde. Het is dus niet iets unieks voor het Nieuwe Testament. Ook in het Oude Testament zien we hoe zeer het draait om relatie, hoe zeer het erom gaat dat God ons wil kennen. Hij wil ons kennen en hij wil dat wij hem kennen. Psalm 139, van 1 tot 6. Heer, u kent mij, u doorgrondt mij. U weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op. Met al mijn wegen bent u vertrouwd. Geen woord ligt op mijn tong of u, Heer, kent het ten volle. U omsluit mij van achter en van voren, u legt uw hand op mij. Wonderlijk zoals u mij kent, het gaat mijn begrip te boven. God kent ons net zo goed als hij David kon, degene die dit geschreven heeft. We lezen in Johannes 10, vers 6 dat zij, waarschijnlijk de discipelen en misschien nog wat meer omstanders, niet goed begrepen waar Jezus het over had. Hoewel het beeld van de herder met de schapen hen zeker bekend was, begrepen ze niet goed wat Jezus bedoelde met dit verhaal. Het was niet wat ze in de synagoge geleerd hadden. God was ver weg. En er waren de wetten waar je aan moest houden. De wet was de focus van alles. En Jezus maakt relatie de focus van alles. En ik kan dat niet genoeg benadrukken. Als u wilt groeien in uw geloof, benader het dan als een relatie. En niet als een serie wetten waar we ons aan moeten houden. Jezus gaat verder. Hij gebruikt hetzelfde beeld van herder en schapen en schaapskooi. Maar hij maakt hier een heel ander punt, een andere vergelijking. Even kijken of ik al goed zit. Nu zit ik op de juiste plek. Jezus zeide dan nogmaals, voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur der schapen. Allen die voor mij gekomen zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben naar hen niet gehoord. Ik ben de deur. Als iemand door mij binnenkomt, zal hij behouden worden en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Opnieuw gebruikt de Heer Jezus hier deze vergelijking van schapen. En hier is hij neemt die positie in van de deur der schaapskooi. Ja, daar hebben we opnieuw. Dus in het eerste gedeelte en het eerste verhaal dat we net hebben gehad, gaat het vooral over de relatie tussen de schapen en de herder. Hier gaat het over de veiligheid die deze relatie biedt. De schapen gingen voor hun veiligheid 's avonds in de schaapskooi, waar de herder als het ware de deur was waarmee de schapen bewaakt werden. Hij bood hen veiligheid. Ik heb in de eerste jaars moet ik ook de 10 geboden behandelen. En ik spreek er dan over met mijn leerlingen. En probeer dan ook duidelijk te maken wat geboden zijn. En ik vraag ze dan ook vaker van, nou, wat is nou volledige vrijheid? Is dat de afwezigheid van geboden? En dan in eerste instantie is het misschien van, ja, ja. En dan als ik dan zeg van, oké, stel je voor dat verkeer, geen regels meer. De links rijden, rechts rijden, midden rijden, zo hard rijden als je wilt. Wat denk je dat gebeurt? En dan komt al gauw het besef van, hé, zonder regels, zonder wetten, is er eigenlijk ook geen vrijheid meer. Vrijheid wordt beperkt door regels, maar tegelijkertijd heeft de vrijheid ook regels nodig. En zo is het ook met de regels die wij van God krijgen. Hè? Die zijn niet gegeven om onze vrijheid te beperken, ze zijn ons gegeven om de vrijheid te geven. En we hebben die regels maar al te hard nodig. En het is in die regels die God in zijn woord geeft, dat we als het ware een schaapskooi hebben. Een plek waar we veilig zijn. Maar Jezus geeft niet alleen veiligheid. Het zegt in de tekst om in te gaan en uit te gaan. Hij geeft ook de vrijheid. Schapen gaan naar binnen als ze veiligheid nodig hebben, maar ze gaan ook naar buiten om de vrijheid te genieten die God hen wil geven. Wat we hier dus zien, wat wordt benadrukt door de Heer Jezus, is dat hij zowel veiligheid als vrijheid biedt. De eerste punt is dus dat hij een relatie met ons wil hebben. En het tweede punt is dat hij door die relatie ons zowel veiligheid als vrijheid geeft. Het laatste gebod, en daar wil ik even bij stilstaan. Wie weet uit zijn hoofd wat het laatste gebod is? Ja, ik vrees dat jullie allemaal gezakt zouden zijn in mijn lessen. Het laatste gebod is, is het gebod, je zult niet begeren, je zult niet verlangen naar wat van een ander is. Het is een interessant gebod, want eigenlijk is dat het beginpunt van het breken van alle andere geboden. Als je steelt, dan begint dat met een verlangen om iets te hebben. Als je liegt, opnieuw, moord, alle zonden, al die geboden eigenlijk, het begint allemaal met een fout verlangen. En je kunt het ook omdraaien. Het gebod zegt, begeer niet wat van een ander is. Maar als je het omdraait, zou je kunnen zeggen, wees tevreden met wat je hebt. Hè? En dat is waar de Heer Jezus op uit is. Want tevreden zijn is gelukkig zijn. Zijn geboden zijn gegeven om ons geluk te geven. We gaan nu naar het volgende punt. Oh, dit was eigenlijk ter illustratie van wat er gebeurt als er geen verkeersregels zijn. Ja. We gaan nu het laatste gedeelte lezen van 1 tot 18. Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen. Maar wie huurling is en geen herder, wie de schapen niet toebehoren, ziet de wolf aankomen. Laat de schapen in de steek en vlucht. En de wolf rooft ze en jaagt ze uiteen. Want hij is een huurling en de schapen gaan hem niet ter harte. Ik ben de goede herder en ik ken de mijne en de mijne kennen mij. Gelijk mij de Vader kent en ik de Vader ken, en ik zet mijn leven in voor mijn schapen. Nog andere schapen heb ik, die niet van deze stal zijn. Ook die moet ik leiden, en zij zullen naar mijn stem horen, en het zal worden één kudde, één herder. Hierom heeft mij de Vader lief, omdat ik mijn leven afleg om het weder te nemen. Niemand ontneemt het mij, maar ik leg het uit mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen en macht het weder te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Zo, we hebben dus het eerste punt waar de Heer Jezus nadruk op legt, is die relatie tussen hem en zijn schapen. Tweede gaat over de veiligheid en de vrijheid die hij wil bieden. En het derde gaat over wat voor soort herder hij is. Herder die zich opoffert. En dat is het soort leider die je kunt vertrouwen. Een leider die bereid is om zichzelf op te offeren voor diegene die hij leidt. En daar zie je ook het enorme contrast met de Farizeeën. Zij waren geen leiders die zichzelf opofferden. Ze waren leiders die met van alles en nog wat bezig waren, maar zeker niet met wat het beste was voor de mensen die ze moesten leiden. Ze waren drukker bezig met hun eigen positie en met allerlei regeltjes dan dat ze bezig waren met echte zorgen voor hun mensen. Sommige mensen, menselijke leiders, tonen een glimpje van wat Jezus voor ons gedaan heeft. Ik denk aan de Nederlandse volksheld Jan van Schaffelaar. In 1482 had hij zich met een groep verschanst in de kerktoren te Barneveld. En hij werd omsingeld door vijandelijke troepen. En de vijandelijke troepen zeiden eigenlijk tegen zijn mannen van: jongens, we zijn bereid om jullie te laten leven als jullie die leider van jullie pakken en naar beneden gooien. En zijn mannen zeiden van: nee, dat zullen we niet doen. En dan heeft Jan van Schaffelaar gezegd van: ik ga niet jullie allemaal laten sterven voor mij. En is zelf naar beneden gesprongen om dus zijn mannen te redden. Dat is echt leiderschap. Leiderschap van opoffering. En denk ik nog mooier voorbeeld van een beroemde Belg is natuurlijk Pater Damiaan. Ik denk dat je allemaal het verhaal wel kennen. Hij werd uitgezonden naar Hawaii. Ja. En tijdens zijn werk op Hawaii komt hij erachter dat mensen die lepra krijgen allemaal worden verbannen naar een schiereiland, waar niets voor hen was. Er was geen ziekenhuis, er waren geen dokters, er was geen politie, er was helemaal niets. Ze werden daar gewoon met een boot heen gebracht, achtergelaten en ze moesten maar voor zichzelf zorgen. En Pater Damiaan, als hij het hoort, is hij woedend. Hij vindt dat ronduit schandalig. En hij dringt er dan op aan dat er iets gedaan wordt. En zijn bisschop zegt dan van: nou, weet je wat, ga er maar 2 weken naartoe om wat geestelijke zorg te geven aan deze mensen. Maar uiteindelijk blijft Pater Damiaan daar. En hij bouwt huizen, hij bouwt een heel dorp. Hij bouwt schooltjes. Hij is leerkracht. Hij is dokter. Hij is alles wat je maar kunt bedenken. Hij slaagt er uiteindelijk in om die kolonie een leefbare plek te maken. Uiteindelijk betaalt hij met zijn leven, want hij krijgt zelf lepra en sterft te midden van de mensen waar hij zoveel voor gedaan had. Ook een mooi voorbeeld van werkelijke opoffering, van een christelijke houding, een christelijke manier van lijden. Een manier van lijden waarin we het voorbeeld van de Heer Jezus volgen. Maar hoe indrukwekkend het verhaal van Pater Damiaan ook is, het offeren wat de Heer Jezus voor u en mij heeft gebracht, gaat dat allemaal nog verder boven. Hij heeft het goddelijke achter zich gelaten en is op aarde gekomen om mens te worden voor u en mij. Hij wil de goede herder zijn voor u en mij. Hij wil een relatie met mij en u hebben. Hij wil ons veiligheid en vrijheid geven. En hij is bereid om zichzelf op te offeren voor u en mij. Laten we bidden. Heer, dank u dat u onze goede herder wilt zijn. Niet op grond van onze verdiensten, maar op grond van wie u bent. Van uw oneindige goedheid. Heer, u wilde zichzelf opofferen voor mensen zoals wij, voor mensen die eigenlijk die opoffering niet waard waren. U bent vol van liefde. Help ons, Heer, om werkelijk de controle over ons leven uit handen te geven. En u werkelijk de baas te laten zijn in ons leven. Breek onze verzet af, Heer. Breek onze neiging om toch zelf de controle te willen houden af. En help ons om werkelijk u als leider in het leven te aanvaarden. Want niets zal ons meer geluk brengen dan dat. Amen.